onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 19e psalm, daarvan het 5e vers. Psalm 19, het 5e vers. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbeleer verspreidt een straal van billigheid, daar zal onwaarheid haat, is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op waard. Niets kan haar glans verdoven, zij streeft in heilzaam zoet tot streling van het gemoed, de honing ver te boven. Wij lazen nu van de 19e psalm, het 5e vers. Gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen wat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Het eerste hoofdstuk daarvan, de versen 1 tot en met 14. Wij noemden u Efeze 1, de versen 1 tot en met 14. Maar doen we vooraf met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens Efeze 1, de eerste 14 versen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, den heiligen die te Efeze zijn en geloven in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, omdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs de heerlijkheid zijner genade, dewelke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, in hem, in welk wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen merkt naar de raad van zijn wil. Omdat wij zouden zijn tot prijs zijne heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij het geloof hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijne heerlijkheid. Tot zover.
Zoeken we samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, aan de avond van deze uw dag hebt u ons in uw goedheid willen samenbrengen in uw huis. U wilt ook op de avond van uw dag ons uw woord laten horen, waarin ge ons betuigt dat ge geen lust hebt in onze dood en ondergang, maar dat ge lust hebt in ons leven en in onze waarachtige bekering. Heer, als we bedenken Hoeveel mensen er op de wereld zijn die van uw woord niet of nauwelijks weten, die voortleven naar het goeddunken van het boze hart, en dat u ons iedere keer weer met uw woord tegemoet treedt. Heere, dat het ons in verootmoediging aan uw voeten bracht. Wij zijn van onszelf uit van die rechthebbende mensen. En dan kan onze mond allerlei rechtzinnige dingen naar voren brengen, maar in de grond der zaak, dan hebben we het met onszelf nog zo uitermate goed getroffen. Maar Heere, dat u het ons leerde voor het eerst, maar ook uw ziel na ontvangen genade opnieuw, dat van onze kant er niet anders vanuit het adamitische bestaan kan voortkomen dan al datgene wat u mishaagt. En Heere, laat het dan, het is een wonder, maar ook persoonlijk in de doorleving van ons hart tot een wonder zijn, dat u onderscheid maakt, terwijl er toch geen onderscheid is, want we zijn allemaal van één en dezelfde lap gescheurd, en u hebt zelf vanuit de hemel het uitgeroepen, dat ge gezocht hebt naar mensen die naar u vroegen en zochten, en hebt er niet één, ook ons niet gevonden. Heere, laat vanavond uw woord door het werk van uw geest zijn vrije loop hebben. Dat u erin meekwam, dat u, o vorst Emmanuel, voorspoedig reed op het woord uw waarheid, en dat ge zo in het midden van ons u een heerlijke naam wilde maken. Heere, juist ook als we in uw huis mogen verkeren, zo wordt het nogal eens uitgedrukt, dan bevinden we ons op de werkplaats van de Heilige Geest. En Heere, nu vragen we van u of u die geest aan uw woord zodanig zoudt willen paren, dat net als we dat lezen van een Lydia, onze van nature gesloten harten werden geopend, en we op dat profetische woord, dat zeer vast is, acht mogen geven als op een licht schijnende in een duistere plaats. Heere, zo mogen we de gemeente, voor zover ze hier in uw huis is samengekomen, u bevelen. Jongeren, ouderen, niemand van ons uitgezonderd. Heere, leg beslag op harten van jonge mensen en kinderen. Ach, er is toch niets voortreffelijkers denkbaar dan jong u te leren vrezen en dienen als het Allerhoogste en het Eeuwige Goed. En u hebt zelf gezegd dat zolang zon en maan er zijn zullen, ge uw naam zult voortplanten van kind tot kind, tot in het late nageslacht. En Heere, verdienen doen we het niet. Waardig zijn we het even min. Maar aan de andere kant, ach, wat uit uw lippen is gegaan, dat is toch vast en ongeverbroken. En Heere, wat zou het een voorrecht zijn als u het samen zijn van vanavond gebruikte, dat een jongen, een meisje, het buiten en zonder u niet meer stellen kon. dat die keuze, die onberouwelijke keuze in het hart werd gelegd, om bij alles wat zich aandient en wat van nature aansluiting vindt aan ons boze en verdorven hart, maar dat andere begeren in ons binnenste zich gaat openbaren, om met u in een verzoende betrekking te geraken, om een God te mogen ontvangen voor het hart en een borg te mogen verkrijgen voor onze schuld, de vreze des Heren. We hebben het immers ook gezongen aan het begin van de dienst. De vreze des Heren is rein. En ze opent een fontein van het heil dat nooit vergaat. Denk aan de vaders en de moeders en de ouderen. Heren, wil u kopers, verkopers, allerlei dingen waarmee we, ook als we in uw huis verkeren, vervuld en bezet mee kunnen zijn, wil u die maar uit ons hart en uit ons binnenste verdrijven. En dat we dat woord dat u tot ons laat komen niet meer naast ons neer konden leggen, maar dat u het wilde gebruiken door het krachtige en onwederstandelijke werk van uw geest als een kracht Gods tot de zaligheid. Gedenk ze die uw naam hebben leren vrezen. U weet wie dat zijn. U kent ook de legering van uw kudde, o grote herder der schapen. Heren, wat kunnen er een vragen in het hart leven? En dat al die vragen maar onbeantwoord blijven. Maar dat u vanavond is van de daken liet prediken wat in de binnenkamer geschiedt. Dat u onderwijs gaf in die weg der zaligheid. En dat u hem wilde verklaren en openbaren, die op deze wereld gekomen is zoals die het zelf heeft uitgedrukt. Niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En dat u ook de heilgeheimen van het zalig worden om niet wilde verklaren en openbaren en in een weg van sterven en met alles wat van ons is omkomen een opwas wilde geven in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Want buiten de Heere Jezus is er immers geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gedenkt ze allen die hier met ons niet samenkwamen. We leven in de wegen dat er zoveel op uittrekken. Dichterbij, maar ook veraf. En Heren, mogen we hen ook u bijzonder bevelen. Wil u opzicht over hen hebben, wil bewaren voor rampen en onheilen, wil u ook bewaren voor alles wat u mishaagt, en gedenk zo in alle opzichten, nadat u weet wat nodig is. Mogen we de zieken u bevelen, u weet of die er ook zijn, Heren, dat u middelen die worden aangewend wilde zegenen. En dat, hoewel we nooit om naarheid en zwaarheid verlegen behoeven te zijn, maar dat u die wegen heiligde aan het hart. Wees u met hen die alleen staan. Gedenk u aan weduwen, wezen, weduwnaren. Troost, bedroefden. Waar psychische noden zijn, betoon ook daarvan te willen afweten. En dat u dat wondere geheim wilde verklaren, waarin David in zijn leven kennis van mocht omdragen. Hij riep het uit, gij ziet het immers. En dan hoeven de omstandigheden nog niet eens te veranderen. Maar dan verandert het in het hart. Gij ziet het immers. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geven. Wil u al de arbeid in uw koninkrijk zegenen. We denken daarbij aan het zendingswerk, zoals dat ook vanuit de kring van onze gemeenten op de verschillende plaatsen in de wereld gebeuren mag. Sterk ze die op de verschillende velden werkzaam zijn. Doe ze in die arbeid het maar van u verwachten en wil u hun arbeid zegenen. Dat uiteindelijk, zoals we dat in de berijmde psalm zingen, zijn vervulling mag hebben en de blinde heiden, nu van God gescheiden, zal toch eens uw heil erkennen. Betoon van vacatures af te weten en heren, dat u ook mensen wilde toeschikken die zich van uwentwege geroepen weten om zich allereerst aan u en daarmee aan die arbeid in uw koninkrijk over te geven. Zegen het evangelisatiewerk. Wil u bijzonder de evangelisten op de evangelisatieposten nabij zijn? Heren, ook wat die arbeid betreft, ach, er komt vaak zoveel tegenop, maar aan de andere kant, u hebt beloofd dat ook die arbeid niet zonder zegen zou zijn. Sterk ze en doe ze ook in het werk onder het moderne heidendom ervaren dat u een wonderdoend en een verrassend God zijt. Wil u zegenen alle werk van liefde en barmhartigheid? Denk u ook aan degene die, het zij verstandelijk dan lichamelijk gehandicapt zijn, wil u vleugelen over en uitbreiden. Wil betonen, heren, dat u ook uw oog open hebt over uw kerk wereldwijd, ook in verdrukking en in tegenspoed. Ach, we lezen ervan wat soms ook allemaal moet worden doorworsteld. En we hebben er vaak zo weinig indrukken van wat dat allemaal met zich meebrengt. En we kunnen ook daarin uw handelingen maar niet begrijpen. Maar één ding staat vast. U zult uw woord bevestigen dat de poorten der hel uw gemeente nooit zullen kunnen overweldigen. Wil u gedenken aan uw dienstknechten. Geef ze vanavond, als ze ook uw woord hebben uit te dragen, de zalvende bediening van uw Heilige Geest, want die alleen geeft aan uw woord autoriteit. Als dat van uw dienstknechten moet komen, dan komt er ook niets van terecht. Maar u wilt ze gebruiken. Ook de studenten die mogen proponeren in de gemeenten, wees ook hen goed en nabij en doe ze ervaren dat u de getrouwe zijt. Die het waar maakt wat u gesproken hebt, hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. Help uw dienstknecht, hij staat er ook weer voor en is ook een mens van gelijke beweging als ieder ander. We weten al zijn omstandigheden, geef hem lichaamskrachten, zielsvermogens, dat iets van de liefde van Christus zijn hart zou mogen vervullen. En we zo, en in het luisteren, en in het spreken, het geruis van uw voetstappen zouden mogen opmerken. En u het zodanig maakte, dat de uitgangen van dit ons samen zijn mochten juichen, tot de glorie van uw naam, die te prijzen is tot in der eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nu? van de 56e psalm, daarvan de verzen 4 en 6. Psalm 56, de verzen 4 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard, is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Het zijn de verzen 4 en 6 van de 56e psalm. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. zegen de woorden van onze overdenking voor deze avond kunt u vinden in het schriftgedeelte dat aan u is voorgelezen en wel in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, het eerste hoofdstuk, en ik lees u daarvan de verzen 13 en 14. We noemden u als de woorden van onze overdenking Efeze 1, de verzen 13 en 14. Daar lezen we Gods woord aldus. In welke ook gij zijt, nadat ge het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Gemeente, het gaat in de woorden van onze overdenking over het zegel van de Heilige Geest. Een drietal gedachten willen we met zere hulp wat nader bezien. In de eerste plaats willen we letten op de ontvangers van dit zegel. Vervolgens vragen we uw aandacht voor de betekenis van dit zegel. En in de derde plaats willen we wijzen op het einddoel van dit zegel. Dus het gaat in de woorden van onze overdenking over het zegel van de Heilige Geest. En achtereenvolgens staan we dan stil bij de ontvangers van dit zegel, bij de betekenis van dit zegel en bij het einddoel van dit zegel. Gemeente, de woorden van onze overdenking voor deze avond zijn gekozen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Paulus heeft deze brief, zo wordt algemeen aangenomen, geschreven vanuit de gevangenis. En nu is het zo dat als we dan ook deze brief in zijn geheel lezen, dan kan je afvragen, wat is eigenlijk de bedoeling van de apostel Paulus geweest met deze brief? Het kan u bekend zijn dat verschillende brieven die Paulus geschreven heeft, dat er een bepaalde achtergrond achter zat. Als we bijvoorbeeld denken, dat is wel heel duidelijk, aan de brieven die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe. Daar was nogal wat aan de hand. En Paulus, die van het een en ander ook op de hoogte is gebracht, hij wordt innerlijk gedrongen, de Heilige Geest drijft hen om die verschillende zaken die in de gemeente verkeerd gaan, om die aan de orde te stellen en de gemeente op te roepen om van de dwaling van hun weg terug te keren en hun leven in te richten overeenkomstig de wil en de wet des Heren. Maar gemeente, als we de brief aan de gemeente van Efeze lezen, dan is het nou niet bepaald dat je zegt, dat of dat is de reden waarom Paulus die brief heeft geschreven. Het zou ermee te maken kunnen hebben, al ben ik daar ook aan de andere kant weer een beetje voorzichtig mee, maar verschillende handschriften van de brief aan de Efeziërs, die bevatten in het eerste vers van het eerste hoofdstuk niet de naam Efeze. En zo zijn er die de gedachte uitspreken dat deze brief als een soort rondzendbrief heeft gefunctioneerd. Dus dat hij niet alleen maar in Efeze, maar ook op andere plaatsen in de nabijheid van Efeze is gelezen en dat Paulus ook dat heeft bedoeld. En als we dan het eerste hoofdstuk lezen, u zijn er 14 versen van voorgelezen, dan zal het u wellicht opgevallen zijn, te beginnen bij het derde vers, als je dan leest wat Paulus daar allemaal schrijft, dat Paulus, als hij deze dingen schrijft, vol is van de Heilige Geest. Natuurlijk, dat staat vast. Het is alles geschreven door de inspiratie van de Heilige Geest. Maar als je dat leest vanaf vers 3 tot en met vers 14, dan heb je te maken met één lange zin. Je zou kunnen zeggen, Paulus, als hij deze dingen schrijft, hij is van de zaken die hij schrijft zo vol, dat hij eigenlijk geen ogenblik stil kan houden en dat zijn pen pas stilhoudt bij het laatste vers. En nu zijn de woorden van onze overdenking een heel klein gedeelte van die lange zin vanaf vers 3 tot en met vers 14. En gemeente, om nu enigermate te verstaan wat Paulus ook in het schriftgedeelte wat dan vanavond bijzonder onze aandacht hebben mag, heeft bedoeld, is het van belang te letten op wat we aan het einde van het 12e vers lezen. Dan schrijft Paulus, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Wij eerst. Wat wil Paulus daarmee zeggen? Hij zegt wij, wat een wonder dat Paulus eigenlijk zichzelf daar ook bij mag noemen. Wij eerst. En dan bedoelt hij ook anderen waar Paulus middelijkerwijs voor is gebruikt om ze te roepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Als ik bijvoorbeeld denk aan de gemeenten in Galatië, waar Paulus veel eerder heeft gearbeid. En de Heere heeft de arbeid van de apostel Paulus onder die Galatische gemeenten gezegend. Wel, dan schrijft Paulus, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. En dan komt het woord van onze overdenking. Dan staat er, in welke ook gij zijt. Dus wat wil Paulus daarmee zeggen? Hij zegt, gemeente van Efeze, en hij bedoelt natuurlijk het wezen van die gemeente. Hij zegt, dat mag ik van u geloven. Ge zijt ook in Christus. Wij eerst. Maar in welke ook gij zijt. Ge zijt ook in Christus. De uitdrukking in Christus zijn kunnen we op meerdere plaatsen lezen in de brieven van de apostel Paulus. In Christus zijn. Ja. Gemeente, er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden in ons leven. We zijn in Christus, maar dan ligt daaraan ten grondslag een goddelijk genadewonder. Of we zijn in Adam, daar hoeven we niks voor te doen. Zo komen we op de wereld. In Adam zijn wij allemaal. Adam niet alleen als ons aller vader, maar Adam ook als ons aller verbondshoofd. Die het verbond, het werkverbond heeft verbroken en wij in hem. En gemeente, ik wou dat ik het kon. En ach, dan weet ik wel, dan moet de Heer er nog in meekomen. Om de werkelijkheid tot in het diepst van onze ziel te laten doorbrengen. Doordringen. Maar in Adam zijn. Wat is dat ontzettend. Wat is dat aangrijpend. In Adam zijn. Dan zijn we nameloos arm. Dan zijn we diep ongelukkig. En dan kunnen we van alles en nog wat hebben en bezitten. En in het maatschappelijk leven heel veel betekenen. Maar in Adam zijn. Dan zijn we kinderen des toorns. Die zo onmogelijk het koninkrijk Gods kunnen binnengaan. In Adam te zijn, dat betekent dat we liggen onder het oordeel van de drievoudige dood. Ja. En nu zegt Paulus, en nogmaals, hij spreekt hier het wezen van de gemeente van Efeze aan. Hij zegt, dan mag ik geloven dat u in Christus bent. Ja. Hoe gaat dat dan? Is dat iets vanzelfsprekend? Gaat dat zomaar vanzelf? Ik heb wel eens iemand bij me gehad. Ja, je hebt allerlei soort van mensen hier waar. Die was wel heel erg godsdienstig. En die kwam me vertellen dat hij 's morgens wakker werd. En hij was zo blij en zo vol vreugde. Hij zegt, nou ben ik ook een kind van God. Nou, ik hoef u toch niet te zeggen, zo gaat het toch niet, hè? Zo gaat het toch niet. Nee. Wat is nodig om van Adam overgebracht te worden in Christus, in de tweede Adam? Dan is een staatsverwisseling nodig. Laat ik het nog anders zeggen. Dan is nodig dat we van nieuws geboren worden. Nog anders uitgedrukt, dat we van Adam afgesneden en Christus, de tweede Adam, worden ingeplant. Hoe gaat dat dan? Gemeente, dat is wat Paulus hier in de woorden van onze overdenking heel duidelijk naar voren brengt. Want dan zegt hij, in welke ook gij zijt, jullie zijn ook in Christus. En dan gaat hij verder, nadat ge het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid, gehoord hebt. Dus hoe is het gegaan? Die mensen, die hebben het woord der waarheid gehoord. U ook? Ja, zegt u. Ja, ik ben er van kinds af aan bij opgegroeid. Nou, dat is een voorrecht, dat is een zegen. Maar dat begrijpt toch een ieder ook wel? Horen en horen, dat is niet hetzelfde. Ik kan het horen. En weet u wel, dit oor in en het andere oor er weer uit. En dan moet ik altijd denken dat zo vele jaren geleden, dat zo'n Jali in Abenego, ik verstond die man natuurlijk helemaal niet, maar die man die maakte het duidelijk. Die zei hier, en toen wees hij hierop, op zijn hart. Hè? Kijk, horen. Wat voor horen wordt hier bedoeld? Nou, simpelweg, wat staat in Handelingen 2 vers 37? He, als Petrus daar voor die duizenden op de Pinksterdag het woord God spreekt, dan staat er, en toen ze dat hoorden, werden ze verslagen in het hart. En riepen uit, mannenbroeders, wat moeten we doen? Ja. Dus Paulus zegt, jullie hebben het woord der waarheid gehoord. Hebt u het ook zo gehoord? Hé? Ja. Het woord der waarheid. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, dat woord, dat zegt ons de waarheid. In een verleugende wereld waarin u en ik leven, is er één ding wat zeker is. En wat is dat? Dat woord de waarheid zegt. Dat is niet ter discussie. Dat is niet dat we daar vraagtekens bij mogen zetten. Dat woord zegt de waarheid. En als u nu gaat lezen in de handelingen der apostelen, handelingen 18, dan lezen we daar dat Paulus op zijn tweede zendingsreis in Efes is gekomen. En toen is hij daar maar een heel kort poosje geweest. En men deed een beroep op Paulus om langer te blijven, maar dat was niet mogelijk. Maar Paulus beloofde, als de Heere de weg zou leiden, om in Efese terug te komen. En dat is gebeurd. Op de derde zendingsreis is Paulus, in Handelingen 20 lezen we over 3 jaar. Meestentijds wordt aangenomen, zo tussen de 2,5 en 3 jaar is Paulus in Efese geweest. Voor Paulus als de apostel der heidenen een hele lange periode. En gemeente, daar in Efes is wel het een en ander gebeurd. Hoe ging Paulus meestentijds te werk? Wel, hij zocht contact met de synagogen. Dat deed hij ook in Efes. Maar dat duurde niet lang, of het liep natuurlijk vast. En Paulus, die was niet langer meer welkom in de synagoge. En dan lezen we, ik moet dat thuis maar eens nalezen, dan lezen we dat Paulus bijeenkwam in de school van een zekere tyrannus. Wat we bij die school ons moeten voorstellen, nou, dat is niet dat we moeten denken aan een imposant gebouw of iets dergelijks, maar zoals de verklaarders menen, dat eigenlijk een soort gelegenheid was waar dan een zekere tyrannus bepaalde filosofische lessen gaf. Maar ja, het kan natuurlijk op de dag, zeg maar, zo 12 uur en begin van de middag, dan kan het ontzaglijk warm zijn. Dus ja, dan werd die school niet gebruikt. Paulus die mocht dan van die school gebruik maken. We zouden zeggen, nou ja, als het dan zo warm is, hè? Paulus, die is in die school van die tyrannus het woord der waarheid gaan prediken. Daar heeft de Heer ook voor gezorgd, hè? Wij zouden zeggen, er komt geen mens. Hè? Midden op de dag, als het warm is, in die streken hier, want dan zeggen we, hebben een siesta moeten houden. Maar die mensen, die kwamen. En u moet dat thuis ook nog maar eens nalezen. Dat is dan de geschiedenis van de zonen van Skeva. Dat is wat. Hè, die dan eigenlijk probeerde na te doen dat wat Paulus door de kracht des Heren tot stand mocht brengen. Zonen van Skeva die probeerden ook boze geesten uit te drijven. En met het gevolg dat die zonen van Skeva zelf op een verschrikkelijke manier door diegene die, bij wie dan die boze geest moest worden uitgedreven, werden geslagen. En dan lees je ook dat datgene wat Paulus daar in Efese naar voren bracht, zoveel beslag en zoveel indruk maakte, dat mensen die boeken bezaten van ijdele kunsten, schrijft Lucas in de Handelingen 19, boeken die nogal wat geld kosten. Wordt gesproken over 50.000 zilveren penningen, nou dat is nogal wat. Die brachten die boeken bij elkaar, die verbrandden ze. Is nogal wat, hè? Tjoh. Maar in elk geval, daar in die school van die zekere tyrannus, daar heeft Paulus het woord der waarheid gepreekt. En de Heere kwam erin mee. En ja, die mensen gingen de waarheid zien van hun leven. En dat hoef ik u ook vanavond niet te zeggen. Als de Heere door zijn woord de waarheid laat zien van je leven, dan geef ik mezelf geen schouderklopjes. Dan zeg ik niet, wat ben ik toch een nette man. En wat ben ik toch een keurige vrouw. Wat ben ik toch een net godsdienstig meisje. Nee, als dat woordje de waarheid gaat zeggen, wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heer hier, en ik weet wel, alles wordt niet op één dag uit Keulen en Aken gezet, en wel eens wordt op niet op één dag gebouwd. Maar dan gaat de Heer je daar brengen, dat je als een verdoemelijk zondaar voor God in het stof gaat buigen. Dat allerlei zaken die je probeert aan te grijpen om het met God in orde te brengen, het wordt als bij de hand afgebroken. En natuurlijk, dat zal daar ook geweest zijn, zoals het vandaag aan de dag nog geldt, dat er mensen in die school van die tirannes hebben gezeten. Dat waren bijlopers, hè? Maar er waren daar mensen die zaten te luisteren, die zeiden, oh, is het zo erg? En staat het er zo voor? Hoe moet het in mijn leven? Hoe moet het in mijn leven? Ja. Oh, dat kan vandaag, als je op de kansel staat, ook wel eens gebeuren. Dan kan je dat allemaal niet rationeel verklaren. Maar dat je net zo voelt dat er mensen in de kerk zitten die er belang bij hebben. Hebt u er belang bij? Die er belang bij hebben. Die als het ware de woorden uit je mond trekken. En zo was het daar. Ja, heeft Paulus alleen maar het woord der waarheid gesproken? Nee, er staat hier wat bij. Hij zegt, nadat ge het woord der waarheid. En dan staat er, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt. Er zaten daar mensen die zeiden, het is hopeloos, het is verloren, het kan nooit meer goed komen, hoe moet het toch? En Paulus, mag ik het zo vanavond eens zeggen, hij heeft al de registers van het evangelie van vrije genade opengezet. En heeft de heerlijkheid en de voortreffelijkheid van Christus naar voren gebracht. Zijn bekwaamheid om zondaren met God te verzoenen. Zijn gewilligheid om zondaren aan de voeten van de zaligmaker te brengen. Zijn gepastheid. Ja. En die mensen, die zaten daar te luisteren. En die hebben die woorden die Paulus daar sprak, opgegeten, ja. In welke ook gij zijt, nadat ge het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. We hebben onze eerste gedachte genoemd, de ontvangers van dat zegel. Het gaat immers, heb ik gezegd, in de woorden van onze overdenking over het zegel van de Heilige Geest. Wie zijn dan de ontvangers van dat zegel? Nou, dat zijn degenen die in Christus zijn. Dat zijn degenen die in de weg van wedergeboorte, in de weg van waarachtige bekering, van Adam overgebracht zijn in Christus. En daar kom ik zo natuurlijk nog wel op terug. Maar dan kom ik bij mijn tweede gedachte. De betekenis van dat zegel. Wat betekent dat nou? Als hier gesproken wordt over het zegel van de Heilige Geest. Ja. Wat een zegel is, dat weten we allemaal wel. Een zegel is een waarmerkteken. Een teken van echtheid. We kunnen in het woord van God op verschillende plaatsen daar ook over lezen. Om enkele voorbeelden te noemen. In Jeremia 32 lezen we van Jeremia dat hij in goddelijke opdracht een akker moest kopen te Anatot. En hij ontving een koopbrief en die koopbrief die was verzegeld. Die droeg het zegel dat inderdaad Jeremia de eigenaar van die akker was geworden. We lezen van Ahasveros. Dat Ahasveros brieven schreef aan de landvoogden en die brieven werden getekend met de koninklijke zegelring. Wat betekende dat? Wel dat die landvoogden die deze brieven kregen er zeker van konden zijn dat die brieven afkomstig waren van Ahasveros. Laat ik nog één voorbeeld noemen uit het Nieuwe Testament. Dan denk ik aan het graf van de Heere Jezus. En we weten dat dat Sanhedrin was er toch niet gerust op. En ze gingen naar Pilatus en ze zeiden, die verleider heeft gezegd dat hij weer zal opstaan. Daar geloven we natuurlijk niks van. Maar stel je voor dat er sprake is van grafroof, weet u wel. Dat zou toch wel verschrikkelijk zijn. Dus Pilatus, die stelt een wacht ter beschikking en het graf van de Heere Jezus wordt verzegeld. Een zegel is dus een waarmerkteken, een teken van echtheid. Als ik bij de notaris kom en die notaris die maakt een officieel stuk, dan is het dat dat officiële stuk is verzegeld. Een zegel, dat je zegt, dat draagt een zegel, dus het is geen namaak, het is echt. Ja, maar zegt u, het is maar niet duidelijk, wat betekent nou het zegel van de Heilige Geest? Om dat duidelijk te maken, is het misschien het beste dat ik dit eerst noem. U weet, in het begin van de christelijke tijd waren er jodenchristenen, dus christenen die uit de joden tot God bekeerd waren, en er waren heidenchristenen, christenen die uit de heidenen tot God bekeerd waren. En wat gebeurde er nu? Dat die jodenchristenen, die verbeelden zich nogal wat, die zagen eigenlijk wat laag neer op die heidenchristenen. Sommigen haalden er de schouders voor op. Is wel echt. Is het wel echt bij die heidenchristenen? En wat deed de Heer nu? Wel, dat hij aan die heidenchristenen in het bijzonder charismatische gaven schonk. Om daarmee als het ware te onderstrepen, ook voor die jodenchristenen, dat de Heere ook onder die heidenchristenen zijn genade rijkelijk had weggeschonken. Ik denk bijvoorbeeld aan die geschiedenis die we kunnen lezen in Handelingen 10. Petrus bevindt zich in Joppe. En hij is op het dak van het huis. En hij krijgt een vertrekking van zinnen. En daar ziet hij een laken daalt naar beneden af. En in dat laken ziet hij allerlei dieren. Konijnen dieren. Nou ja, dat is voor een Jood onacceptabel. Een onrein dier, daar wil hij niks mee te maken hebben. En dan klinkt uit de hemel de opdracht, Petrus, sta op. Slacht en eet. Ja, maar ze hebben geen sprake van. Dat doe ik niet. Ik ben een Jood. En dan zegt de Heere, zegt Petrus, wat ik rein geacht heb, zult ge niet gemeen achten. Dus met andere woorden, jij brengt allerlei zaken naar voren dat je als Jood niet met dat onreine gedierte in aanraking wenst te komen. Maar ik geef je de opdracht, sta op, slacht, eet. En dan lezen we, daar aan de deur, in dat huis, In Joppe, waar Petrus verblijf houdt, daar staan mannen die komen uit Caesarea en die zijn gestuurd door die Cornelius, die hoofdman uit Caesarea, met het dringende verzoek of Petrus niet wil komen naar Caesarea en daar in het huis van Cornelius het evangelie van vrije genade zou willen verkondigen. En Petrus heeft uit dat gezicht op het dak begrepen dat hij die weg moest gaan. En hij is inderdaad vertrokken naar Caesarea en hij is daar gekomen in het huis van die hoofdman, die Cornelius. Hij heeft het gezegd, wat is het dat ge mij ontboden hebt? En dan, ja, gaat Petrus in dat huis het woord Gods prediken. En dan gebeurt er iets. Lees het thuis maar eens na. Dan gebeurt er iets. Wat gebeurt er dan? Dan staat er, en toen? Toen viel de Heilige Geest op hen. En ze begonnen te spreken in andere talen. En Petrus, hij zegt tegen degene die met hem meegekomen zijn uit Joppe. Hij zegt, wat getuigenis hebben we nu nog nodig? Dat van deze de doop geweerd zou kunnen worden. Dus gemeente, hoe was dat? Wel, dat die bijzondere geestesgaven wilde de Heere in die tijd bijzonder ook aan die heidenchristenen geven, om daarmee als het ware een merkteken te geven dat ook het werk van Gods genade onder die heidenen rijkelijk was weggeschonken. In Handelingen 15, maar ik laat dat allemaal maar even rusten. In Handelingen 15, de eerste apostelconvent is over deze dingen ook gesproken. Maar wat gebeurde er weldra? Dat zie je vandaag aan de dag ook nog wel eens. Wel, ik denk aan de gemeente te Korinthe. Daar had de Heere ook die bijzondere geestesgaven geschonken. En wat deden ze? Ze gingen zich daarop verheffen. De een zei, zeg luister eens, ik heb de gave der talen. Nou, zeg een ander, ik heb de gave der gezondmakingen. Oh, nee, zei een derde, en ik kan in tongentaal spreken, glossolaleren. En dan schrijft Paulus in 1 Korinthe 12, hij zegt, en dan is het niet dat hij ontkent dat die bijzondere geestesgaven door hem geschonken zijn, maar hij zegt, ijvert naar de beste gaven. En dan komt 1 Korinthe 13, en dat is dat bekende hoofdstuk over de liefde. Al waren het, schrijft Paulus, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had. Zo waarin ik een klinkend metaal, een luidende schel geworden. En als we dat hoofdstuk 1 Korinthe 13 dan verder lezen, dan eindigt dat hoofdstuk met deze woorden. En nu blijft. Dat zijn de blijvende geestesgaven. En nu blijft geloof, hoop en liefde. De meeste van die is de liefde. U weet, vandaag aan de dag, ook in kerken die zeggen de gereformeerde belijdenis vast te willen houden, dat men zegt, ja kijk eens, die bijzondere geestesgaven, die geeft de Heere vandaag aan de dag nog. Ik heb het in mijn pastoraat meegemaakt. Een keurige man. Hij was zelfs op een gegeven ogenblik gekandidateerd voor diaken. Had een buurman die behoorde tot de Pinkstergemeente. En raakte onder invloed van de Pinkstergedachte. En je zag hem ja uit de kerk. En, nou ja, en ik was bij die man op bezoek. Ik vond het gewoon eigenlijk zelfs, mag ik het zo eens zeggen, een beetje eng. Die man ging in tongentaal spreken. Ja, Ik verstond er natuurlijk niks van, maar dat is dan een bewijs, hè, van de bijzondere bemoeienissen des Heren. En dan zegt men in sommige kerken, dat is vandaag en de dag nog zo. Is dat zo? Nee! Want die bijzondere geestesgaven gaf de Heren in die tijd, toen het woord van God, althans het Nieuwe Testament, er nog niet was, of althans voor een klein gedeelte. En nu, hoe is het nu? Wel, dan schrijft Petrus, we hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en ge doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnend in een duistere plaats. Het is niet, mag ik het zo eens zeggen, dat de Heere wat extraatjes geeft buiten zijn woord om. Nee, nee. Maar ja, wat is dan het zegel van de Heilige Geest? Gemeente, we hebben geprobeerd in onze eerste gedachte duidelijk te maken wie de ontvangers zijn van dat zegel. Wie zijn dat dan nou? Dat is duidelijk geworden. Dat zijn degenen die van Adam door wederbarende genade overgegaan zijn in de tweede Adam, in Christus. Ja. En wanneer gaat de mens dan over van Adam in Christus? Is dat een of andere bijzondere weldaad? Het is natuurlijk een weldaad, laat dat duidelijk zijn. Maar dat dat aan een bijzondere weldaad dient verbonden te worden? Nee! Gemeente, in de wedergeboorte, dan gaat de mens niet voor de helft, niet voor drie kwart, niet voor een deel, maar dan gaat hij geheel en al over van Adam in Christus. Ja. Maar nou de praktijk. Dan kom ik bij iemand op bezoek. Ja. En die vertelt, misschien wat schroomvallig, maar die vertelt er iets van dat woord hem de waarheid ging zeggen. Niet waar, daar hebben we het toch over gehad, hè? Dat evangelie der zaligheid in beginselen ontsloten is geworden. En dan zegt, nou wil ik een antwoord hebben. Ben je in Christus? Geef daar eens antwoord op. Ben je in Christus? Het is al heel veel jaren geleden, dat zult u begrijpen. Ik kreeg voor het eerst huisbezoek. Tjoh. Ik zag er erg tegenop. Ziet u er ook wel eens tegenop? Je hebt mensen, ja, die maken een heel lijstje en ik moet dit aan de orde stellen en dat. Maar huisbezoek, dat is eigenlijk zielsbezoek. Hè? Antwoord vragen op de prediking. Ja. En ik zie in gedachten nog die oude ouderling zitten. Daar had ik veel eerbied en veel respect voor. Ja. En op een gegeven ogenblik zei hij. Hij noemde zijn eigen naam en zegt Kobus. Als ze nou Kobus midden in de nacht wakker maken. En ze zeggen Kobus, wat denk je van Gods volk? Hij zegt, dan slaap ik nog half. Maar daar weet ik het antwoord wel op te geven. Oh. Dat komt goed met dat volk. Maar hij zegt, ach, als we nou vragen, Kobus, hoe is het nou met jou? Dan zijn er toch tijdjes dat ik dat antwoord moet schuldig blijven. Ja. En weet u, ach, misschien, dat weet ik niet hoor, maar misschien zijn de mensen hier vanavond in de kerk in Barendrecht, toen ik de tekst vanavond heb afgelezen, die bij zichzelf dachten, nou dominee, u neemt nogal een hoge tekst, daar kan ik niet bij. Maar als het nou gaat over het zegel van de Heilige Geest, ja, dat volgt op elke geloofsoefening. hoe zwak ook. Dat geldt ook die gekrookte rieten. Die rokende vlaswieken. Dan kan het zijn dat je onder het woord van God zit. In Gods huis. En de kerk, nou is het vanavond niet vol. En wel met mensen met vakantie, nou ja, noem maar op. Maar ik heb wel eens in de kerk gezeten. Was in Rijssen de Noorderkerk. Alleen al de galerij, daar kunnen er 1000 op. En dan zat ik op de achterste bank. En dan kan het woordje zo meenemen. Dat het als het ware zo is. Dat al die mensen wegvallen. Dat het erop lijkt alsof de boodschap zo heel persoonlijk naar jezelf toekomt. En dat je eens een ogenblik mag geloven dat God van je af weet. En dat God de vragen van je hart weet op te lossen. En dan gaat de kerk uit. En dan kom je naar huis. En dan, misschien zijn er die zeggen, dat begrijp ik niet. Ik hoop toch dat er zijn die daar wel iets van begrijpen. Dat je zegt, ja, nou is allemaal weer weg. De verzegelende bediening van de Heilige Geest. Dat er ogenblikken zijn dat je het hoofd uit de gebrekenis mag opheffen. Dat je mag zien dat Hij, die God zo getrouw is als sterk en zo sterk is als getrouw. Maar weet u wat we wel moeten bedenken? Weet u, er is verschil tussen de verzegeling met de Heilige Geest en van de verzegeling met de Heilige Geest verzekerd te mogen zijn. U zult zeggen, wat is dat laatste dan? Van de verzegeling van de Heilige Geest verzekerd te zijn. Gemeente, als God in ons leven komt, dan krijgen we met God te doen in zijn rechterlijke majesteit. Dan houden alle godsdienstige praatjes op en dan gaat de mens in beginsel worden die die is. Een verloren zondaar voor God. En nou is het dat ik het maar met een paar woorden wil aanduiden. Dan krijg ik met de rechter te doen. En weet je wat die rechter doet? Die rechter die brengt me. En dat begint ook met een R. Die brengt me bij de redder. He? Bij hem. Die nou in de wereld gekomen is. Om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was. He? Paulus. Hij schrijft in de brief aan de Galaten. Hij zegt, wat is dat een rijke genade. Hij zegt, weet je wat er nou gebeurd is? Hij zegt, het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Dat is niet dat ik nou veel van die zaligmaker weet te zeggen. Hè? En dat ik, nou ja, goed in de waarheid van het woord van God thuis ben. Dat is allemaal groot en dat is zeker niet zonder betekenis. Maar dat is zo'n persoonlijke zaak in het leven. Ja. En wat is nou van die verzegeling met de Heilige Geest verzekerd te zijn, gemeente? Ja, weet u wat met de hemelvaart gebeurd is? Ja, zegt u, toen is de Heer Jezus opgevaren naar de hemel. Ja, zeker. Weet je wat Paulus daarvan schrijft? Dan zegt hij, wij zijn met hem gezet in de hemel. Dus wat is er nou met de hemelvaart gebeurd? Toen heeft de Heer Jezus zijn volk meegenomen naar de hemel. En dan moet u dit altijd maar denken, bedenken. De Heer maakt het altijd tot een persoonlijke zaak. Ik ontmoet wel eens mensen die hebben over wij en over ons. Maar op een gegeven ogenblik wordt het een heel persoonlijke zaak. Dat is wat. Dat God mij heeft nou meegenomen. En dat hij me naar de hemel heeft teruggebracht. Laat ik het anders zeggen. Dat hij me naar God heeft teruggebracht. Want we zijn uit God gevallen. En we moeten met God weer in een verzoende betrekking geraken. En dat is onbevattelijk. Als ik dan tot God word teruggebracht en die Vader gaat zijn eeuwig liefdehart voor mij ontsluiten. En dat hij het mij toeroept, nou heb ik je lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je getrokken met goede tierenheid. Weet u wat de dichter zingt? Hij zegt, goede tieren, Vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Als die geest, dat is die geest van Pinksteren, die geest der aanneming tot kinderen, met mijn geest gaat getuigen dat ik een kind van God ben. Ja, Paulus die schrijft hier. Hij zegt, in welke, dus dat is in Christus, in welke ook gij zijt, nadat ge het woord der waarheid, namelijk het evangelie van zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook, dat is in Christus, nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Gemeente, weet u wat dat je doet zingen? Wel, wat de dichter deed, en dat gaan we samen eens doen uit Psalm 16. Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heuvelglot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Derde van de 16e psalm. Van dit zegel, nu het laatste nog, het einddoel van dit zegel. Wat ons tweede punt betreft wil ik toch nog dit opmerken. Ik weet niet of u dat boek thuis hebt. Het is te koop en het is zelfs hertaald. Het bekende boek van dokter Alexander Comrie over de eigenschappen van het zaligmakende geloof. En we vinden in dat boek een verhandeling over een gedeelte van de tekst die vanavond onze aandacht heeft. En het is bepaald de moeite waard. Ik denk dat dat wat inspanning kost, maar dat geeft toch niks. Om dat eens met ernst en nauwgezetheid te lezen. Dan stelt Connolly het zo voor. Hij zegt, er is een schip met allemaal pakken daarop. En op sommige pakken staat een zegel. En de eigenaar die weet precies op welke pakken een zegel staat. En dan gaat Connolly duidelijk maken dat het nu ook in het persoonlijke leven van zulke grote waarde kan zijn als we dat zegel nou persoonlijk in ons leven ook te lezen krijgen. Ja. Maar dat laatste wat ik heb gezegd, van de verzegeling met de Heilige Geest verzekerd te zijn, wat is dat uitnemend groot. Ik ontmoet nog die mensen iedere dag. Nee. Maar wat is dat groot. Dat die geest met mijn geest getuigt. Dat ik een kind van God ben. En ik door die geest der aanneming tot kinderen mag zeggen. Abba. Vader. Maar we moeten dat laatste nog in het kort. Daar staat er. Ge zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. En nu zal ik u niet vermoeien met allerlei verklaringen. Maar er zijn verklaarders die zeggen, als hier dan staat de Heilige Geest der belofte, dan wordt daar bedoeld de Heilige Geest die beloofd is. Dat is zichzelf waar. De Heilige Geest die is beloofd. En de Heere heeft op de Pinksterdag die geest geschonken. Petrus heeft het tegen die duizenden gezegd. Dat is het wat Joël heeft gezegd, nietwaar? Uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, jongelingen gezichten zien. Ik zal water gieten op de dorstige stromen, op een droge. Inderdaad, de Heere heeft die geest beloofd en op de Pinksterdag is die geest ook in het midden van zijn gemeente komen wonen. Een andere verklaring en waar ik me bij wil aansluiten is dat die zeggen de Heilige Geest, de belofte, dat betekent hier de Heilige Geest die belooft. Die iets in het vooruitzicht stelt. Ja. En als je dan verder leest, dan staat er die het onderpand is van onze erfenis. De Heilige Geest die iets belooft en die stelt het onderpand naar voren. Wat is een onderpand? In handelskringen spreekt men over handgeld. Dat een gedeelte van het bedrag wordt betaald en dat het resterende zeker volgen zal. En nou is de Heilige Geest die belooft, ja, hij stelt iets in het vooruitzicht. En om het nu heel simpel duidelijk te maken, dan denk ik aan die geschiedenis uit het Oude Testament. Mozes heeft 12 verspieders uitgestuurd en ze zijn teruggekomen en het rapport was niet eens luidend. 10 zeggen ja, het is inderdaad een wondergoed land. Maar je komt er nooit in. Er wonen reuzen en er zijn ommuurde steden. Maar er zijn 2 andere, Jozua en Caleb. Ze weerspreken dat niet, maar ze zeggen, God heeft het beloofd. En als God het beloofd heeft, zou hij het dan niet doen? Ja. Maar hé, kijk eens. Daar staan mensen. Die zijn ook mee geweest om het land te verspieden. En die hebben wat meegebracht. Op een draagstok hebben ze grote druiventrossen meegenomen uit het dal van Eskol. En nou begrijpt een ieder wel, als ik voorop loop, ja dan moet ik achterom kijken. naar die druiventrossen. Maar als ik achterloop, ja, dan kijk ik op die druiventrossen. En wat betekenen die druiventrossen? Die betekenen dit. Dat gaat het land, het beloofde land, opleveren. En wat doet nou de Heilige Geest? Wel, die stelt een geestelijke handreiking. En dan gebeurt het dus niet elke dag hoor. Maar als het is gebeurd, dan is dat onvergetelijk. Dat ik een druifje mag proeven uit dat beloofde land. En dan krijg je weer moed om verder te gaan. Weet je wat Paulus zegt? Hij zegt, het lijden deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Johannes zegt, het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, maar we zullen hem zien gelijk hij is, die het onderpand is van onze erfenis. Nou kan een ieder begrijpen, een erfenis ligt vast in de dood van de testamentmaker. Als de testamentmaker gestorven is, dan is het dat testament in werking treedt. En nou begrijpt een ieder als hier het gaat over de erfenis. Oh, de dood van de testamentmaker Christus. Ja, hij is het die erfenis, zijn kerk, heeft aangebracht. En weet je, nou is het niet dat Gods kinderen hier die erfenis krijgen. Dat zou niet best zijn. Want ze zouden het er zo doorheen brengen. Weet je wat de Heer in zijn wijsheid doet? Dat hij die geeft van die geestelijke handreikingen. Dan mogen ze de rente van het kapitaal hebben. Maar het kapitaal dat blijft in de hemel bij de Heere, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing. En het woordje verlossing, zoals onze statenvertalers dat hebben overgezet, apolutrosis, is het Griekse woord. Dat betekent in eerste instantie lostkoop, losprijs. En dan moet u denken aan de slavenmarkt. Ja, als dan mensen, ontzettend hè, die stonden daar aan een paal gebonden. En die werden als dieren verhandeld. En dan gebeurde het wel, dat er mensen waren die uit humanitaire overwegingen soms slaven wilden vrijkopen. En dan ging zo iemand met zo'n slavenhandelaar in onderhandeling en... Ja, dat is begrijpelijk. Hij probeerde natuurlijk een zo laag mogelijk bedrag te bepalen. Maar als dan uiteindelijk de overeenkomst er was, dan zei die man tegen zo'n slaaf, man, je bent vrij. Wat? Onvoorstelbaar, vrij ben ik vrij, man. Ja, ja, je bent vrij. En als hier nou gesproken wordt over verlossing, losprijs. Ja, wat de prijs betreft die Christus heeft moeten en willen betalen. De Heer Jezus heeft, ik zeg het met alle eerbied, tegen zijn vader niet gezegd, vader, kan die prijs niet wat minder? Nee. Hij heeft die prijs in volkomen overgave opgebracht. De Heer Jezus heeft ook niet tegen zijn vader gezegd, vader, dan moet ik er zo'n dure prijs voor betalen. Ik moet er mijn leven voor afleggen. En wat krijg ik ervoor terug? Mensen in zichzelf aangemerkt die het aankijken niet waard zijn. Nee, tot de verkregen, niet gekregen, verkregen, want er ligt die prijs aan ten grondslag. Tot de verkregen verlossing en dan eindigt de tekst met die vier woordjes. Tot prijs. Zijn er eerlijkheid. Weet je wat Paulus daarmee bedoelt? Hij zegt gemeente van Efeze. Als ik nou al die dingen, ook in die verzen van 3 tot en met 14, naar voren gebracht heb, dan moet u maar bedenken, daar komt nou van jullie niks, maar totaal niks in aanmerking. dat is tot prijs van Gods heerlijkheid. Daar komt er maar één de eer van toe. En dat is God. Ja, tot prijs zijner heerlijkheid. En eigenlijk, als je die paar woordjes die Paulus ook in die drie versen van 3 tot en met 14 al eerder heeft gebruikt, dan betekent dat, dat is tot prijs der heerlijkheid van de verkiezende liefde van de Vader. Dat is tot prijs der heerlijkheid van de kopende liefde van de Zoon. Dat is tot prijs der heerlijkheid van de toepassende liefde van de Heilige Geest. Dat is tot prijs der heerlijkheid van de onbevattelijke liefde. De eenzijdige liefde van een drie-ene God. Ja, de Latijnse woorden die in dit verband ook gebruikt kunnen worden. Soli Deo Gloria, God alleen de eer. Tot prijs zijner heerlijkheid. En dat is tot prijs der heerlijkheid van goddelijke wijsheid. Ach, als we daar eens over aan het mediteren raken. Die goddelijke wijsheid. Dat God nou een weg heeft uitgedacht. Dat God zijn recht handhaaft en dat die verloren zondaren in de verheerlijking van zijn recht zalig maakt op een gode verheerlijkende wijze. Weet je wat Paulus in de Romeinenbrief schrijft? Dan zegt hij, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Tot prijs der heerlijkheid van zijn goddelijke almacht. Ja. Daar komt de kerk des Heren wel achter. Ze kunnen de strijd aanbinden met de zonde. Maar ze komen het aan de wijd tot hinken en zinken. Elk ogenblik te zijn gereed. Ze kunnen de Satan willen weghebben. Maar wat dat betreft, als dat niet waar is, tot prijs van zijn goddelijke almacht. God heeft hulp besteld bij een hel die machtig is om te verlossen. Tot prijs der heerlijkheid van de goddelijke trouw. En de trouw des Heren gaat altijd schitteren tegenover mijn ontrouw. Gemeente, ik moet eindigen. Een vraag die eigenlijk al direct aan het begin van de woorden van onze overdenking is naar voren gekomen. In Adam zijn of in Christus zijn. Hoe staat het met jou? Hoe staat het met u? Hoe staat het met mij? Er zijn geen drie of vier mogelijkheden. Het is of het een of het ander. En ik heb gezegd, om in Adam te zijn, daar hoef je niks aan te doen. Zo komen we op de wereld. Maar om nou in Christus te zijn, wel, dan is God een God die nog wonderen doet. En daar nog mee doorgaat, tot op de huidige dag toe. En dan wil ik daar maar mee eindigen. Misschien hebt u dat verhaal wel eens gehoord. Het schijnt inderdaad historisch ook zo te hebben plaatsgevonden. Was een rijke fabrikant. En die had een chauffeur. Was een eenvoudige man, maar dat was een kind des Heren. En die fabrikant was een grote opschepper. En ze reden met de auto hier en daar en dan zei hij, kijk, zie je dat daar? Dat is van mij. En dat, dat is ook van mij. En toen zei die chauffeur, hij zei, meneer, als ik niet onbeleefd ben, mag ik u ook iets vragen? En zijn vinger ging omhoog. Hij zei, meneer, wat hebt u daar? En die fabrikant zweeg. En Jan de chauffeur ging verder. Hij zei, meneer, ik mag wel eens geloven dat alles wat u nou aanwijst, dat zal nou ook straks mijn deel zijn. We hebben het gezongen, nietwaar, uit de 16e psalm. Dan zingt de dichter. O, dat is niet te zeggen. Daar kom je nooit over uitgedacht en uitgewonderd. O Heer, Gij kunt mijn ziel vervoeren. Amen. Heren, we zijn onder uw woord geweest. En we hebben getracht om een gedeelte ervan te overdenken. Wil u het met uw goddelijke zegen achtervolgen? Paulus plant, Apollos maakt nat, maar de wasdom moet van u komen. Ook nu staan de vogelen des hemels weer gereed om het gestrooide zaad weg te pikken. Maar Heere, alstublieft, laat het gevallen mogen zijn in een weltoebereide aarde. En het nederwaarts wortelen mag schieten en opwaarts vruchten dragen van geloof en bekering u de Heere waardig. Gedenk de gemeente, Heer. Wil u de broeders van de kerkenraad alles geven wat nodig is. Er wordt hier een ambt gemist. Laat dat gemis maar aan uw troon verbinden. Of u ook in dat opzicht op uw tijd en wijze wilt verblijden met de man van uw raad. Wel over het dwaze dat ons ook de allerheiligste verrichtingen aankleefde verzoening doen. En doe ons met wat u ons schonk in alle ootmoed eindigen in u, die van alles alleen de eer en de dank toekomt om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nu tenslotte van de 65ste psalm, derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En wat er verder volgt, derde van de 65ste psalm. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.